Welkom bij seizoen 2 van de podcastserie Wat bezielt je? In deze reeks ga ik in gesprek met mensen die zorg of begeleiding hebben gekregen of die nog krijgen bij de demensgroep. Ik ga op zoek naar de verhalen van de mens achter de diagnose. In deze allereerste aflevering ga ik in gesprek met Uwe Spinczyk. Hij gaf tientallen pleegkinderen thuis, promoveerde in de archeologie en zijn leven vulde zich met reizen en avonturen. Uwe vertelt openhartig over zijn levensloop, zijn worstelingen en visie op de wereld.
Mijn naam is Uwe Spinczyk. Ik ben promoveerd in archeologie met doctorandus, dokter dus. Maar dit is al 30 jaar geleden. Ik woon sinds 25 jaar in Almelo, Twente. En ik heb 3 dochters. En ik zit sinds enkele jaren, nou in totaal 15 jaar of meer, enorm onder angstaanvallen en zware depressies die naarmate die tijd vordert toch erger worden en erger geworden zijn en soms onhandelbaar zijn. Hmm. En een enorme impact hebben op het dagelijkse functioneren en het dagelijkse leven.
En dat is sinds de afgelopen 15 jaar ontstaan?
Ja, dit is, dat is nog nieuw. Ik weet, ik heb een halfzus en een halfbroer in Duitsland, waar ik oorspronkelijk ook van afkom. Die hebben precies deze aandoeningen, deze klachten ook, wel duidelijk sterker als ik. En dit is voor mij een grote, also duidelijk, dit een erfenisverhaal moet zijn.
Ja.
Van vaders kant, omdat we hebben dezelfde vader, maar niet dezelfde moeder. En ja, 3 keer achter elkaar, dus ik ben de oudste van die 3. Dat lijkt mij een beetje te toevallig.
Ja, 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 ja. Voor u is het duidelijk dat het een erfelijk...
Nou, ik wil niet zeggen dat dit uitsluitend daar vanaf komt, maar toch wel voor een bijzonders grote aandeel daaraan heeft. Omdat... natuurlijk, die invloeden die je tijdens een leven bekomt, die hebben altijd invloed op dit soort dingen, maar ja. Ook de erfbaarheid van zoiets.
Ja.
Net als andere ziektes. Diabetes. Hè?
En dus een combinatie van ja. De omstandigheden, ja, en ja, de ja. Context en ja. Het erfelijke.
Ja. Ja.
Wat ja. Mij zo bij mij daarin direct ja, heel erg bezighoudt. Ik weet niet hoe oud u precies bent, maar 15 jaar geleden lijkt nog vrij recent.
Ja, ik ben nu 62. En ja, ik was vroeger ook actief met alle mogelijke dingen. Ik was hier in Almelo nog toen. We hebben in een aantal jaren ook nog 30 pleegkinderen gehad. En ja, die komen ook niet voor speetvoeten. Daar heb je wel, het zijn wel kinderen die niet normale, zeg maar, opleidingsniveau hebben, die zwaar getraumatiseerd zijn, in bijna alle gevallen. En waar je toch veel energie moet instoppen en waar je ook rondom de klok paraat voor staat. En dit heb ik alles kunnen met, ja, ik was niet alleen, maar afhandelen. En dan daarbij nog mijn eigen dochter. Het was alles te doen. Maar nu is, ja, zeg maar, des morgens of wanneer dan ook, uit bed komen, al een echte uitdaging. Hè? Dat je dan toch zegt, zeker als het winter is of zo, ne, slecht weer, nou, vergeet het maar. Ik heb nog alles in huis, waarom zal ik nu nog opstaan? Ja. Het is wel een leven met aangetrokken handrem.
Op dit moment?
Op dit moment. Dat ja. Is misschien zo dat er ook maar een heldere dag tussen zit, zonder meer. Maar niet meer in die vorm van vroeger. Mm. Het is op zich, je zit continu in een donkere tunnel. In een tunnel die eindeloos lang lijkt.
Maar hoe zag u uw leven eruit als kind? Waar woon nu?
Ik heb, mijn moeder is, als ik 3 of 4 was, teruggegaan naar Amerika. Ik heb daar nog 2 zussen met goede verhouding. die keine Angst
in kennen. Amerika.
In Amerika, Chattanooga, Tennessee. Ich habe da selbst auch 9 Jahre gelebt, die selbst keine Angstklachten haben. Maar door onderzoek bij psychiaters is naar voren gekomen dat dit eens van die trauma's is die tot nu toe in feite onverwerkt zijn. Ondanks dat er nooit ruzie was in de familie. Altijd goede verhouding en zo. Maar ja, ik ben geen psychiater. Ik kan dus niet bevestigen of dit van toepassing is, maar het zou wel kunnen.
U heeft van uw 3e tot met uw 11e, 12e dan in Amerika gewoond?
Nee, later. Als ik 16 was, ben ik naar Amerika gegaan.
Bent u uw moeder weer op gaan zoeken?
Ja, ik heb dan geleefd en gewerkt in Amerika.
Ja.
Ik heb met mijn familie daar een gewoon leven geleid.
Wat deed u daar?
Ik werkte alleen maar gewoon in de supermarkt, meestal. Amerika, andere verhouding dan hier. Hire and fire, zeg maar. Maar het is wel... hoe moet ik het zeggen? Het is, je hebt er wel moeite om alleen te bestaan. Als je helemaal alleen staat, dan heb je wel problemen.
Hmm.
En dat was gelukkig bij mij niet het geval. Maar ik ben nu invalide door andere dingen. Zeg maar, niet door deze psychische achtergrond. En in dit geval is het beter om in Nederland te verblijven dan in Amerika.
Ja, ja.
Dit zeker.
En u werkte dus daar in de supermarkt en u leefde daar met uw moeder en uw zussen?
Ja, en mijn stiefvader van Ierse komaf. Het is altijd een draad geweest wat mij door mijn leven heeft getrokken. Die betrokkenheid met Ierland.
Ja?
Ja, extreem. Ik heb daar een kleine cottage en... heel veel kennissen, vrienden en zo. En, ontzettend mooi land. Gedeeltelijk subtropisch zelfs in het zuidwesten. En lijkt op Spanje. En ja, het is nog rustig. Hè? Het is een vrij land. Het is niet zo als bij ons in Nederland, waar die mensen elkaar op de voeten trappen.
Nee. Wat u vanochtend in het...
Ja. 5,5 miljoen inwoners, daarvan 2 miljoen in Dublin.
Ja, ja.
En de rest is 2 keer zo groot dan Nederland. Dat kan je uitrekenen. 3,5 miljoen, zeg maar 4.
Ja.
Op een oppervlakte van 2 keer Nederland.
Ja, ja.
Ja, dit is wel een verschil met hier.
Ja. Ook duidelijk te zien de armbandjes uit Ierland.
Ja, valt u op, hè?
Ja, mooi.
Die hangen dan nog, ja.
Ja. En dat is ook direct wat u zo trekt aan Ierland, die rust.
Ja, er zijn heel wat dingen. Hè. Zeg maar die natuur en die rust ook. En, in Dublin moet je niet voor de rust komen natuurlijk. Maar dat is een bruisend moloch. Maar die mentaliteit van de mensen. Het is gewoon... Het is een brug tussen Europa en Amerika.
Mm-hmm.
Ierland lijkt op vele gebieden als Amerika. Maar op vele gebieden ook op Europa. Also tenminste West-Europa. En dat vind ik fascinerend.
Ja. Wat fascineert u eraan?
Ja, dat het in het klein... In feite, in Ierland is in het klein Amerika.
Ah.
Het is waar veel bij elkaar komt. En er zijn heel veel Ieren die uit Amerika weer terug zijn gekomen intussen. En er leven 50 miljoen Ieren in de wereld. Als die alle naar Ierland komen, dan hebben die daar ook een probleem.
Ja, dat is ook druk.
Dat zie je soms aan St. Patrick's Day, op 17 maart, als dan Dublin met 5, 6 miljoen mensen vol zit.
Ja.
Dan hebben ze wel een probleem.
Ja. Ik ben nog wel nieuwsgierig eigenlijk naar van hoe u dat die tijd in Amerika heeft beleefd. Het lijkt me zo'n grote stap om daar in één keer op 16e, als jonger puber eigenlijk nog, om dan daar in één keer naar dat grote Amerika te gaan.
Nou, ik heb tot mijn 14e heb ik niet geweten dat mijn moeder Amerikaans is. Omdat ik heb een stiefmoeder en daar ben ik op zich ook... dat was voor mij dan zo die situatie. En ik kan me nog herinneren op die dag, daar was ik dus 14 ongeveer. En daar zegt mijn vader, we stonden op de pier in Scheveningen. En daar zegt hij, wat hou je ervan, we gaan eens een keer naar Amerika. Was toen natuurlijk, in die tijd was Amerika nog zo iets beter als nu de maan is. daar ben je niet maar eventjes naartoe naar New York City. Ja. John F. Kennedy om middagje een beetje shoppen en koffie drinken en dan weer naar huis. Dat was toen nog niet. En ja, dat lijkte mij fantastisch en logisch. Hè?
Ja.
En als ik dan in Knoxville, als we dan Knoxville kwamen, daar zag ik dan twee meisjes en een beetje jonger dan ik. En ja, en ik wist er helemaal niks daarmee te beginnen. En ik ben echt letterlijk in het koude water gestoten.
Oh, dat was
ik wist er niks.
U wist niet dat u die ontmoeting zou hebben daar?
Ik wist het niet. Ja, dat was wel in Duits zal ik dan zeggen, een cultuurschok. Dat was wel niet direct een andere cultuur, maar het was wel een schok.
Ja.
Ja, dat wel. Ik kan me nog herinneren, als wij toen de eerste keer naar Amerika gingen, dan was het toen gebruikelijk, daar hebben die vliegtuigen nog gestopt in Shannon Airport, dat is in Ierland, Limerick, om die overstap dan te doen naar Amerika. Dat was gebruikelijk, dat doen ze nu niet meer, dat hoeft niet meer. Maar of voor tussenstop om mensen aan boord te nemen of uit te laten stappen, maar niet anders. En ik zeg nog tegen mijn vader toen, ik keek naar beneden, naar Ierland gezien, het groene eiland. Daar zei ik, nou, ik wil helemaal niet verder, ik blijf hier.
Ja, als ja, kind al.
Ja, op dit moment, in 75, wow. Wanneer dat was, 76, weet ik niet meer dat jaar. Daar is dit ontstaan. En sindsdien, dat is een liefde voor het leven.
De afgelopen 15 jaar leidt Uwe onder angst- en depressieaanvallen, die hem ook steeds meer parten lijken te spelen. Hij vertelde onder meer over zijn werk in de archeologie, het opvangen van zo'n 30 pleegkinderen en zijn liefde voor Ierland. We gaan nu wat verder in op de zorg voor deze pleegkinderen en zijn werkzaamheden in de archeologie.
U zei net ook, u heeft 30 pleegkinderen gehad.
Ja, ongeveer.
Hoe is dat in uw leven terechtgekomen?
Nou, het was geen makkelijke zaak. Also dit is wel... kijk, het zijn allemaal kinderen, heel jong volwassenen, die niet alleen bij hun leeftijd gerelateerde problemen hebben, wat normaal natuurlijk is, maar ook door die traumatische ervaringen zwaar te handhaven zijn. Er was veel steun van de pleegzorg en van de kinderbescherming en waar je dan ook mee in aanraking komt.
Maar dat deed u alleen? Of?
Nee, ik deed dat met mijn toenmalige partner hier in Almelo. En, maar je komt wel ook tegen soms heel gekke trekken tegen. Ne? Je kan bijvoorbeeld een kind, dat was de regel, s'nachts geregeld het bed volplast. Sag mal, ein Meisje von 8 of 9, die kann natürlich unter der Dusche sitzen. Ja, dann kann je nicht, dann soll je mutten.
Mhm.
Aber das kann je nicht mit einem 14, 15-Jährigen tun.
Mhm.
Dann heb je alle Probleme.
Ja.
Und bepaalde Gedragsnormen, die je doet tegen je eigen kinderen, die kann je nicht tun mit dit soort kinderen. Und dit ist für hun dann direkt ein Bedreiging. Wat andere mensen als absoluut normaal ondervinden.
Ja.
Het is wel een heel moeilijke situatie. En,
wat maakte dat u dat aan wilde gaan? Hoe kwam dat op uw pad?
Ja, dat kwam niet door mij. Het kwam door mijn ex-partner toen. Die was daar al bezig mee voordat wij elkaar ontmoet hebben. En ik ben daar alleen maar binnengekomen mee. Ne? En... Er zijn echt, kijk, op school mogen die kinderen niet weten, de schoolkameraadjes, dat het pleegkinderen zijn. En dan heb je de pestgedrag.
Mm.
Dat weet dus alleen de juf, de leerkracht, die weten dit natuurlijk. Maar niet gewoon andere kinderen. Je speelt dus ook vaak een beetje verstoppertje.
Ja.
Ja, dat moet ook. Omdat kinderen onder elkaar zijn pestkoppen.
Ja, ja, ja.
Meer dan volwassenen.
En u was daarnaast, dat jullie druk bezig waren met al die kinderen proberen een thuis te bieden, was u archeoloog?
Nee, in deze tijd niet meer.
Ah.
Dat was alles daarvoor. Ik ben 91, weet ik niet meer uit het hoofd, in Keulen promoveerd. Maar ich war davor al viele Jahre aktiv auf dit Gebiet. Ich war aktiv in Belize, in Mittelamerika, da habe ich 3 Jahre gewohnt und gewerkt. Heel fein Land. Klein Landje zwischen Guatemala, Mexiko, Honduras. Ja. Belize, dann denke ich natürlich in erster Instanz an die Maya-Kulturen. Und ich schrie dann nur noch wirklich soms, als ich die alten Fotos sehe, da warst du tun noch nicht mit Mobilchen und so, binnen Sekunden durch die Fotos. Als ich dann da starr in die schwarze Pack, in die Dolk-Pack, und ich hatte dann mit anderen Menschen, das ist auch ein tun zumindest noch, nun nicht mehr so, mal noch ein politisch unsicher Gebiet gewesen. Und das wird halt die Grenze wird mit Guatemala wird betwist. Und Belize ist ein kleines Land, halb so groß wie Niederland, mit 500.000 Einwohnern. Und als die Engelsen da nicht die Hand in den Pub sollen haben, das war eine vormalige britische Kolonie, ja, dann sollte da lang geschlickt sein.
Natürlich. Ja, durch Guatemala.
Guatemala, natürlich. Und sie überlegen sich das sehr gut, omdat sie haben dann nicht Urlaub mit Belize, sie haben dann Urlaub mit der NAVO. Und da können sie doch nicht an. Aber ich habe da wel enorme Dinge belebt. Wir sind in unterartige Grotten, das ist das Dschungel, das ist Rimbo da gewesen, war 3000 Jahren soms kein anderer Mensch mehr war.
Wow.
Da kommen wir dann auf Plecken, ne? Ihr findet Behinderen, ihr findet ja, von alles. Und das finde ich doch wel ingreifend. Und ich kann das auch selbst nicht mehr nu realisieren, dass das ooit ist gebeurd.
Dass u daar was.
Ja.
Dat u daar in een grot zat van.
In Belize bestaat één grote stad, Belize City. Ja, die is zo groot als Enschede. En dan hoort het op. Die hoofdstad Belmopan, daar hebben wij gezeten. Dat is een klein stadje, zeg maar. En maar een vreedzaam landje met relatief hoge levensstandaard. Maar ik was daar toen door die archeologische werkzaamheden. Daar was ik trouwens ook Equatorial Guinea en in Gabun, maar dit alleen heel kort. Als archeoloog daar kom je door de wereld.
Ja.
Als je gekoppeld bent, aangesloten bent aan een universiteit die het red mogelijk maakt om onderzoeksresearch opdragen binnen te slepen, ja, dit moet natuurlijk gefinancierd worden, dan kom je door de wereld. Inderdaad.
Maar ik ben zo benieuwd, want dan loopt hij zo'n grot in. Of dan, ja, hoe, dan, met een groepje anderen, denk ik.
Ja, natuurlijk. Er zijn mensen die speciaal uit... grotduikers, hè. Ook van het leger.
U was aan het duiken daar?
Ja. Je gaat 20 meter eronder en dan moet je onder de rotsen door. En dat doe je niet meer met de leeftijd van 62. Maar nauwelijks, zeg maar. Maar toen, ja, je moet wel lichamelijk een beetje goed in te pas zijn. Hè? Dat, ja. Dat wel, ja.
Maar dan gaat u dat onderdoor en dan komt u boven en dan?
Ja, dan is het donker. En je hebt soms ook die problemen met problematiek met gas, hè? Met de zuurstofconcentratie en sommige gazen die kan je niet ruiken. En net als in de mijn vroeger. En... er zijn heel wat problemen, dat klopt. Maar de wetenschap gaat door, op alle gebieden. En ook hier in Nederland heb ik dan nog laatst op Schokland, voormalige eiland, ja. UNESCO Werelderfgoed, heb ik nog meegedaan aan de uitgraving rondom het voormalige eiland. Dit was wel heel ingrijpend, omdat je komt toch veel dingen tegen. Zeker bijvoorbeeld, als ik noem zoiets als die gedeeltes van de grote piramide in Egypte, waar mensen, normaal sterfelijke mensen, niet binnenkomen. En waar mij toch wel behoorlijke fenomenen zijn bejegend die ik zelfs niet heb verwacht. Bijvoorbeeld dat echt tijd anders afloopt, als wij dit zo gewend zijn.
Wat bedoelt u daarmee?
Nou, dat wetenschappelijk bewijsbaar is, ja. Dat bijvoorbeeld op deze plek, er zijn nog andere plekken op aarde, maar op deze plek die tijd anders afloopt als buiten de piramide. En dit vond ik dan toen toch wel, dat was wetenschappelijk ook meetbaar. En dat vond ik toch wel enorm, zijn dus dingen tussen hemel en aarde die ook de wetenschap niet kan verklaren, die niet te maken hebben met spiritisme of occultisme, die gewoon wetenschappelijk zijn. Mm-hmm. Of de andere kwestie van de reïncarnatie. Ik ben zelfs gelovig, maar ik heb wel daar enorme belevenissen gehad, die ik zo ook niet kan verklaren, maar die daadwerkelijk gebeurd zijn. Ik heb bijvoorbeeld een opdracht gehad van van de Universiteit Freiburg in Duitsland, parapsychologische faculteit, onder een burgruïne te zoeken naar bepaalde ruimtes, gangenstelsels, die iemand in een terugvoering beschreven heeft. Als ervaringen die die persoon heeft gemaakt in een leven daarvoor. En dat hebben wij dus gedaan en we hebben dit tot op de punt van het i bevestigd gevonden. We hebben zelfs het geraamte van een vrouw, van deze vrouw, zeg ik maar, deze met haakjes, gevonden, die daaronder is verhongerd. En ja, dit is wel fenomenaal, dat kan je dan slecht verklaren. Ne? En dit is alleen maar de top van de ijsberg, omdat er zijn nog veel meer duidelijke bewijzen van reïncarnatie.
U probeert even samen te vatten. U kreeg de opdracht om het verhaal wat iemand vertelde over een vorig leven, om dat te gaan onderzoeken.
Ja.
En dat bleek...
Een deel daarvan, een belangrijke deel daarvan. Ja.
Dat bleek te kloppen.
Ja, je kent het misschien ook. U kent het ook, een déjà vu belevenis. Mm-hmm. Dat je het gevoel hebt, klik, dit heb ik al eerder eens een keer op deze plek, hier ben ik al eerder geweest.
Ja.
Dit is de meeste mensen niet geheel vreemd. En er zijn mensen die zich aan heel veel meer herinneren en ook daadwerkelijk bewijzen brengen die je kan onderzoeken, overproeven en die hun onmogelijk hebben kunnen weten.
Ja.
Bijvoorbeeld, er worden mensen plotseling wakker en die spreken oud-Egyptisch. Absoluut ondenkbaar dat ze dat ergens ooit mee zijn in contact gekomen, aanraking gekomen. Ja, dan moet je wel een verklaring zoeken.
Ja,
of die Latijn spreken plotseling. Terwijl ze nooit uit Nederland of Duitsland of Oostenrijk eruit zijn gekomen.
Wauw. En de verklaring is dan, dat moet in een vorig leven opgepikt zijn.
Ja, nu, tot nu toe is de wetenschap zo ver dat ze zeggen, ja, een andere verklaring hebben wij niet.
Nee.
De wetenschap, mijn professor zegt toen altijd, herinner ik me nog, die zegte, die wetenschap is een iets wat zich uit vergissingen, verdwalingen in elkaar zet, maar meestal, of bijna altijd zelfs, over verloop van tijd, en dat kan heel lang zijn, kan kort zijn, tot het doel leidt, tot een wetenschappelijke consens, tot een bewijsbaar feit. En dit vind ik het bijzondere daaran, ne? Dat, ja. Dat je, als je maar lang genoeg zoekt, toch wel een verklaring zal kunnen vinden bij de meeste dingen. En als je die nog niet heeft gevonden, dan zal dit misschien in de nabije toekomst nog kunnen.
Ja, dan zijn het allemaal kleine stukjes eigenlijk die
precies.
Dan uiteindelijk
precies.
Misschien over 100 jaar wel een soort van hele puzzel vormen.
Precies.
Iemand dan een eureka-moment
precies.
Heeft.
Precies. Al deze dingen die we nu hebben, de uitvinding van de televisie, dit is ja ook in de begintijd iets geweest waar mensen helemaal niet mee op weg konden, ne? Die hebben dan gedacht dat die meneer die die nieuws spreekt in de televisie hun ook kan zien.
Oh ja.
En deze mensen waren niet dom,
nee.
Maar die waren wel gevormd door hun tijdgeest.
Ja.
Die tijdgeest van die tijd waar hun zij leefden in de jaren 20, 30. Tot in de jaren 50 nog. Op het gebied van techniek en wetenschap zijn die succes uitvindingen enorm aangestegen, verdubbeld, verviervoudigd of wat dan ook. in tegenstelling tegen altijd een afstand van 100 jaar of 200 jaar daarvoor. Wat vroeger de mensheid in 100 jaar bereikte, dat bereikt ze nu in minder dan 10 jaar.
Ja, ja.
En het verwacht van de gewone mens, van de gewone burger, een enorme flexibiliteit. Wat niet iedereen kan opbrengen. Zeker niet mensen met een psychische achtergrond, ten ondergrond liggende aandoening.
Mm.
Als je zwaar depressief bent, dan ben je zeker niet meer flexibel.
En dan zijn dit soort veranderingen die zo snel gaan extra moeilijk.
Zeker.
Uwe neemt ons mee in hoe het was om zoveel kinderen thuis te bieden. De mystiek die hij uiteenzet over zijn werkzaamheden als archeoloog doen denken aan een spannend boek over de oudheid. Hij maakte het mee. We duiken verder in zijn kijk op de psychiatrie in verhouding tot de samenleving en welke rol religie voor hem speelde.
Hoe ziet u wat we dan in het algemeen misschien de stoornissen, zoals we dat in de psychiatrie noemen, of in onze samenleving, hoe ziet u dat in verhouding binnen de context van de samenleving?
Ik vind dat gehele complexe onderwerp, gezien de situatie in Nederland, volgens mij duidelijk onderwaardeerd is. Ik denk dat dat GGZ in het geheel ondermaats is, denk ik. En niet omdat ergens een wetenschap ontbreekt, wat behandeling aangaat, dit zeker niet. Op vele gebieden, zeker ook op dit gebied, is Nederland top van de wereld. Zonder twijfel. Maar ik denk dat die inschatting en die acceptans, het accepteren van dit soort aandoeningen in de samenleving nog steeds op een laag level zit. En dat het wordt maar gewoon afgestoten op het gebied van het zit tussen de oren, het komt weer goed. En wacht maar een paar dagen en dan gaat je weer beter. En zo is het gewoon niet. Gezien ook die stijgende aantal van suïcidepogingen.
Mm-hmm.
We zijn in Nederland toch wel behoorlijk erg aan toe. Van alle leeftijdscategorieën. Niet ouderen of alleen jongeren. Het is gewoon onafhankelijk van geslacht. En ook of nu andere culturele achtergrond. Zelfs daar, waar normaliter een grotere samenhoud is in mensen van niet-westerse achtergrond. Ook daar gaat het omhoog. Gaat het stijgen. Dus mensen die normaliter uit gegroeide, sterke, vaste familiebanden komen,
mm-hmm,
culturen die dit hebben, stijgt de cijfers van suïcidepogingen.
Hoe komt dat?
Het komt volgens mij, en dan ook weer gemunt op Nederland, maar dat kan je natuurlijk ook net zo goed op Duitsland, Zwitserland en zo vertalen, het komt door het gedachtepatroon van in de voorgrond staat enorme individualisme,
mm-hmm,
sowieso. Als je individualisme noemt, moet je direct achteraf zeggen egoïsme. Ikke, de andere kan stikken.
Mm.
En zolang iemand niet op de relationaire sfeer of in de vriendenkring van een voorbeeld, voorbeeld dus dat die dat meemaakt, betrokken is, dan wordt dit gewoon onder tafel geschoven. Het past niet, het is niet modern, het is belemmerend. Ik denk toch liever aan mijn volgende aanstaande vakantie, aan plezier, lachen, zingen, dansen.
Ja.
En dit staat voor de mens, voor de moderne mens, in de voorgrond, zonder meer.
Individualisme en egoïsme.
Ja, ja, ja.
Te veel naar het ik.
Ja. Bovendien is de GGZ te veel bezig volgens mij met medicatiebehandeling. Niet dat ik daar compleet tegen ben. Absoluut niet. Er zijn situaties, daar bestaat überhaupt niks anders wat gedaan kan worden. Zonder meer. Het gaat te ver.
Hmm.
Het gaat te ver. Ik ken zelfs een voorbeeld van hier in Almelo gebeurt ook nog. Die kriegt het te horen van de GGZ. Je bent uitbehandeld. Meneer was zo in die 50. Ja, 3 dagen later heeft hij zich met een cherrycan benzine overgoten. In Almelo, op een openbare plein. En 3-4 dagen is die in het brandwondencentrum daar in Beverwijk is die bezweken.
Wauw.
Ja, nou het moet meer gebeuren op gebied van meer acceptans tegen de individuum, tegen de individuele cliënt. En niet het laatje denken.
Hmm.
Dat vind ik is in Nederland, is natuurlijk goedkoper.
Het wordt te veel op een grote hoop gegooid. Ja, er wordt gezegd van, eigenlijk zouden we niet eens kunnen zeggen van, de ene depressie bij die persoon.
Precies, die ene depressie is die andere niet. Er zijn zeker meer, zonder meer, bepaalde richtlijnen die bij alle meer of minder gelijk zijn. Zonder meer. Maar toch zijn die verschillen veel groter als wordt toegegeven.
Ja.
Omdat mensen zijn nu maar niet gelijk.
En als het probleem van de psychische stoornissen, die we dan, hoe we dat dan noemen, als het ligt in het individualisme en het egoïsme, waarin ligt dan volgens u de oplossing?
Nou, de tijdgeest is natuurlijk ook een factor die extreem sterk vertegenwoordigd is op dit moment. Je wil niet buiten de rij dansen, je wil bijhoren. We zien dit nu, dat hebben wij nu heel plastisch gezien, door die coronabeperkingen. In eerste instantie door de jeugd. Op de ene kant volkomen begrijpelijk, op de andere kant toch wel een beetje extreem. Die koude gedrag, als die niet wordt mogelijk gemaakt, belemmerd of zelfs onmogelijk gemaakt door die lockdown-maatregelen, dan ontstaan extreme deficiten, extreme problemen op alle gebieden, die waar ook tot nu toe nog nooit ergens een situatie was om die zo duidelijk te zien als nu het geval was. Jonge lui, vooral mensen zo in de categorie onder de 30, die kunnen gewoon nu, ook door de tijdreis, door de moderne tijd in die wij nu terecht zijn gekomen, niet of minder als vroeger nog iets met zichzelf beginnen. Ze zijn altijd afhankelijk van anderen, van dezelfde leeftijdscategorie, de groep, het goede gedrag. Zo extreem duidelijk. Dit zwakt af naarmate je ouder wordt.
U hoeft niet meer zo nodig mee te doen.
Nou, dus, zolang je leeft heb je dit.
Oh ja.
Het hoort bij het mens zijn. Maar het is wel, de persoonlijkheid van jonge mensen is nog niet gefestigd. Ze is zoekend. Natuurlijk, je hebt 80-jarige kinderen en je hebt ook 20-jarige ouderen. Die heb je ook. Maar dat is niet natuurlijk. Dat is, ja, normaliter zijn dit echt enkele uitzonderingen.
U zei net tussen neus en lippen door, ik ben ook religieus.
Ik ben gelovig, ja, dat klopt, daar ben ik.
Wat voor
ja, nou, ik ben niet, ik ben aangesloten aan de Joods-Messianische gemeente hier. Ik heb een bijzondere binding met het Jodendom. Ik ben zelfs niet Joods. En ik ben per toeval verbonden aan het Leger des Heils. Omdat ik daar, Leger des Heils is geen kerk. Is een religieus, caritatief inrichting. Behoorlijk populair in Nederland. Bekend. Die natuurlijk wel een religieuze functie heeft, maar in eerste instantie een maatschappelijke functie uitoefent. Taken van de overheid zelf, zeg maar huisvesting van mensen, dit is vaak in handen van het Leger des Heils, of gedeeltelijk tenminste. En dat waardeer ik zeer. Dat dus daar dit gebeurt, wat ons de Bijbel leert, dat geloof zonder werken dood is, een dode geloof is, en ook Zijn spirit, zijn charisma moet vinden in handelingen, in werken. En dit bewonder ik zo bij het Leger des Heils. En daarom heb ik mij 2 of 3 jaar geleden ben ik daar aangesloten. Als vriend van het leger. Dus ik ben geen heilsoldaat of zo, ne, met die uniform. Maar dit is voor mij wel een belangrijke feit. En daar ben ik trots op dat ik daar contact heb gevonden mee. Maar ook dit was natuurlijk zo als alle kerkgemeenschappen in Nederland, wereldwijd, Europa, alles ja, lange Zeit sehr beperkt, hè, door die corona-beperkingen.
Ja.
Een kerk leeft nu maar, tenminste over een langere termijn, van het bij elkaar komen van gelovigen. Dit geldt voor alle kerken.
Ja, en is dat en dan wegvalt?
Mijn ex-vrouw was mormoons. Dit is een heel ingewikkelde kerk, zeg ik maar. Maar waar zeer hoog in het vaandel staat het familiegedachte. Het ook weer met dit koedergedrag. Daar heb je het weer. En, maar door de bank, het geldt voor alle gemeenschappen. Ook bij sportverenigingen. Ook deze leven door met elkaar fysiek ook in contact te komen.
Ja. En dat brokkelt af door zo'n pandemie. En
dat, daar gaat het helemaal niet om oefeningen alleen. Kijk, een voetbalprof die moet natuurlijk oefenen.
Ja.
Logisch. Maar ook dit is niet het enigste. Omdat bijvoorbeeld een sport uitoefenen, of denk maar aan de Eredivisie of voetbal überhaupt, betaald voetbal, dat leeft natuurlijk van mensen die bij elkaar komen om wedstrijden te bekijken en een bepaalde sfeer creëren wat de mens nodig heeft.
Ja, ja.
Dat kan natuurlijk 3-4 keer uitvallen, daar sterft niemand aan, maar als dit een verschijning wordt die aanduurt, lange tijd in beslag neemt, dan heeft dat zijn invloed. En zeker niet alleen op financieel gebied.
Nee.
We zien dat in Nederland het financiële het kleinste probleem was.
Ja,
door die beperkingen. We zien andere landen. Dat is ongelooflijk. Er zijn mensen in op de Filipijnen, in arme landen van de wereld, Afrika, die zijn misschien nog niet eens aan corona ziek geworden, maar aan de gevolgen daarvan aan verhongerd. Dat hebben wij in Nederland niet, dit fenomeen. In Nederland is niemand verhongerd. Misschien heb je toch wel een paar eurotjes minder in je portemonnee, dat wel, maar niemand komt daardoor in nood, in echte nood. Die problematiek zit dus zeker niet bij het financiële.
Nee.
Dit is wel een factor, maar dit is niet een factor.
Het vooral in de saamhorigheid, als ik dat zo hoor. Dat
die hebben wij gezien dat die op een bepaald gebied stijgt. Dat is fijn, maar volgens mij is dit lang onvoldoende.
Ja, in de kerken bedoel ik dan. En dat valt nu allemaal een beetje uit elkaar door zo'n...
Ja. Wat er daar nog was, is nu nog zwakker geworden. Ja. Op zich is de individualisme daardoor nog meer gegroeid.
Ja, ja. Je hebt ook twee amuletten aan uw broek hangen.
Ja, dit heb ik toen in 1976 zelfs in New York gekocht. Dit is 200 jaar Amerika. Dat is natuurlijk nu een beetje langer. Maar toen staat hier ook nog op, 1976. 1776 tot 1976. Daar ben je dan een beetje... draag ik altijd met mij mee. Ja, dit hier is een... Dat is een soldaat van de Confederacy, van de Zuidelingen. Van de Amerikaanse Burgeroorlog. Omdat in dit gebied heb ik ja geleefd. Twee van mijn voorouders, daar heb ik nog foto's van, die hebben in het leger van de Zuidelingen, van de Geconfedereerden, die voor de onafhankelijkheid en afscheiding van de voormalige USA, Verenigde Staten, gevochten 4 jaar, zijn dan niet geslaagd, verslaan worden. Maar het leeft dan nog enorm sterk. Ja. Kunnen niet vele mensen meer zo zeggen dat ze voorouders hebben die daar gevochten hebben, van moederskant. Ja. Ik denk dat een mens die geen begrip of interesse heeft aan geschiedenis, zij het die eigen geschiedenis of die geschiedenis überhaupt, toch wel iets mankeert en iets mist.
Ja?
Ja, dat denk ik zeker. Dan wil ik langzaam afronden.
Ja, is goed. Ik wil u hartelijk bedanken voor dit mooie gesprek.
Het was zeker een mooi gesprek. Ik zou dit graag willen herhalen, maar Het is wel ook vermoeiend. En je krijgt een beetje daardoor de spiegel. Een spiegel voor je ogen. Ik ben op dit moment een beetje geschrokken ook weer door mijn eigen gedachten.
Ik dank u hartelijk.
Heel graag gedaan.
Dit was een gesprek met Uwe Spinczyk. Dokter in de archeologie, bereist mens en wat mij betreft een diepe denker. Nieuwsgierig naar meer filosofische uiteenzettingen van Uwe? Luister dan de lange versie. Daarin gaan we nog verder door over de wereldgeschiedenis, politiek en religie. Mijn dank aan Uwe voor het delen van zijn verhaal, de Beweging van Overvloed voor het mede mogelijk maken van deze podcast, Joska van Oosten voor het maken van de illustratie, de Telebirds voor de muziek. En natuurlijk dank ik jou voor het luisteren. Wil jij ook je verhaal delen? Laat het mij dan weten. De volgende aflevering mag ik in gesprek met Kirsten Boy. Zij is professional met ervaringsdeskundigheid. Zij deelt haar ervaringen over scheidingen, seksueel misbruik en vooral over de passie die zij heeft voor haar werk. Voor nu heel hartelijk dank voor het luisteren.